verlangen dat u met uw heerlijkheid gaat komen in uw kerk, in uw gemeente. We verlangen dat u met uw heerlijkheid gaat komen in onze harten, in onze levens. We verlangen dat u gaat bewegen. Meer, juist in deze tijd. Daarom is ons verlangen, vul dit huis met uw glorie. Vul ons hart met uw glorie. Geef ons meer van u, Heer. Ik denk dat alleen meer van u is de oplossing voor een tijd als vandaag. Meer van Jezus. Meer van zijn redding, van zijn hoop, van zijn liefde, van zijn kracht, van zijn genezing, van zijn bevrijding. Meer van hem is het antwoord voor vandaag. Heer, en ik bid dat we een kerk en een gemeente zullen zijn die roepen om meer van u. Verlangen naar meer van u. In Jezus' naam. Amen. 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 Speciaal voor Anne. Die spraken we vrijdag. Ik heb hem meegenomen. En u denkt, waar gaat dit over? Een paar mensen weten het, waar die over gaat. Maar het was wel leuk, we hadden vrijdag, waren we even met een aantal bij elkaar. En we spraken haar op de Zoom. En ze vertelde zich, ja, soms doen we hier iets geks om mensen scherp te houden. Ze zegt, als er iets belangrijks aankomt, iets waar we scherp voor moeten zijn, gefocust voor moeten zijn, of met elkaar naartoe moeten kijken, dan wordt ons hele gebouw wordt volgezet met badeenden. Zodat iedere keer als je echt loopt, je ziet de badeend, dat je een soort reminder van, oh ja, we moeten scherp zijn. Nou, ik dacht, de dienst is ook iets om scherp te zijn, dus ik neem mijn badeend mee. Dus, maar hij gaat wel weer mee naar huis. Dus vandaar. Maar ik had gezegd, dan neem ik hem zondag mee. En dan werd volgens mij gezegd, dat doe je niet. En ja, dan denk ik, dat doe ik dan dus wel. Ik wil met u spreken over het thema Growing Strong in de laatste dagen. En best een spannend thema om over te spreken, zeker gezien alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, dagen. Maar wel goed om over na te denken. En er zijn een aantal gebeurtenissen die me, en de volgende sheet mag erop, die me aan het denken hebben gezet. En dan gaan de raderen hierboven gaan een beetje draaien. Ik zie me gewoon nu kijken, waarom doe je dit? Deze foto, ik zie gewoon een denkwolkje boven jou. Zo van, ja. Maar dan gaan de raderen draaien. En de afgelopen dagen waren we samen een paar dagen weg en, naar Parijs toe. Heerlijk, even samen genoten, mooi weer. Maar we hebben heel veel zitten praten ook over de gebeurtenissen. Gewoon wat gebeurt er op dit moment om ons heen. En er zijn een aantal gebeurtenissen die mij, die ons aan het denken hebben gezet, ook voor deze preek. En de eerste gebeurtenis was het AD wat bij ons op de mat viel. En waar heel groot dat artikel stond, corona splijt de evangelische kerk. En ook de Telegraaf schreef erover en andere nieuwsmedia. En toen dacht ik, dit kan toch niet waar zijn? Dat in een tijd als deze de kerk gespleten wordt. De kerk uiteenvalt. De kerk in groepen tegen elkaar gaat polariseren. En er stond in dat artikel ook hoe de complottheorieën of allerlei theorieën eigenlijk ook mensen, christenen uiteenscheuren en tegenover elkaar zetten. En ik schrok ervan. Andere gebeurtenis was deze week de preek die viral ging van dominee Paul Visser. Die sprak over de Great Reset. En ik vond het best een hele genuanceerde en mooie preek waar hij een aantal dingen uiteenzette en waar hij over sprak. En ik denk dat hij nooit heeft kunnen denken dat ook zijn preek gedeeld zou worden door bijvoorbeeld een Duitse en door, ik geloof, 6,9 miljoen mensen werd hij naar gedeeld. En ineens gaat, terwijl hij te gast was in een kerkje in Zeeland, gaat zijn preek gaat viral en allerlei mensen horen erover. En ik had zitten luisteren en ik vond dat hij een aantal mooie dingen zei. Maar het derde wat mij triggerde was in het AD het artikel waarin David de Vos de volgende uitspraak deed. En hij zei het volgende. Hij zei, als ik om me heen zie wat er nu gebeurt in christelijk Nederland, zei hij, we hebben een vacuüm laten ontstaan. Als ik voor mezelf spreek, heb ik me terughoudend opgesteld omdat ik ieders keuze wil respecteren. Andere mensen zijn in dat vacuüm gestapt en prediken nu dat het vaccin, de QR-code, het einde van de wereld zou inluiden. En daar word ik verdrietig van. En ik herkende wel een beetje wat hij zei, dat we, ook wij hebben ons vaak wel wat terughoudend opgesteld. Juist ook omdat je bij elkaar wil blijven, met elkaar koers wil hebben. En tegelijkertijd zien we wel allerlei theorieën en dingen zijn we ontstaan. En het enge is dat het angst vaak brengt, dat het verdeeldheid brengt en de kerk splijt. Afgelopen week in Parijs hebben we hier veel over gesproken. Ik denk gauw op elk terrasje waar we gezeten hebben dat dit onderwerp voorbij gekomen is. En dat we hierover spraken en ook zochten van, ja maar God, hoe vinden we uw weg hier nou in uw kerk, in uw gemeente en wat is uw koers? Tegelijkertijd, tot in Parijs kwamen ook de vragen uit de gemeente aan de hand van deze gebeurtenis. Mensen die ons appten van, hé, we lezen dit, hoe staan we erin, wat moeten we hiermee? Of het maakt me bang, of ik weet niet goed wat ik ermee moet. En we zeiden, we moeten dus iets hiermee, we moeten hiermee aan de gang. We zien om ons heen veel angst en verwarring, ook onder gelovigen. En ik geloof nooit dat de bedoeling van God is dat er in zijn kerk verwarring en angst is. Hij is namelijk de God van vrede. Niet van angst. Hij is de God van vrede. Dus er gaat iets mis als angst en verwarring de kerk binnenkomt. We zien een splijting tussen gelovigen die niet veroorzaakt wordt door iets van buitenaf, maar wat we elkaar aandoen. We kunnen niet zeggen dat dat een aanval van buitenaf is. Als christenen tegenover elkaar staan, moeten ze in hun eigen hart kijken. En niet de omstandigheden de schuld geven. We zeggen van, hey, hoe komt het dat ik tegenover mijn broer en mijn zus sta en hem bijna op zijn gezicht wil slaan? Dat gebeurt dan niet letterlijk, dat doen we gewoon met posts. En dat de wereld denkt, wat een krachtige kerk, hè? Daar wil ik bij horen, daar wil ik zijn. En dan missen we de boot ergens. En daarom wel belangrijk om te spreken. En tegelijkertijd merk ik deze week dan ook wel spannend. Hoe doe je dat goed? Hoe leg je de dingen, denk ik, goed uit? En ik wil u aan het nadenken zetten. En met elkaar nadenken. Belangrijk, hoe kunnen we de tijd waarin we nu leven duiden? Wat is de tijd waarin we leven? Wat gebeurt er? En tegelijkertijd nog veel belangrijker vind ik, wat is de plek van Gods gemeente daarin? Wat is de plek van christenen daarin? Wat vraagt God van ons juist in deze tijd? En ik wil u meenemen in een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Niet om te duiden dat het één op één dit of dat is, maar ik denk ontwikkelingen die we allemaal gaande zien en waar het ook spannend is waar het naartoe zal leiden. Maar als ik die duid als eerste wil ik zeggen, ik geloof niet in complottheorieën. Ik geloof niet in complottheorieën dat het vaccin iets duivels is, dat je er niet meer door gered bent als je het neemt. Ik geloof niet in allerlei conspiracies die bang maken, et cetera. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat we leven richting de wederkomst van Jezus. En ik geloof wel dat Openbaring ook een aantal dingen laat zien, dat er maatschappelijke ontwikkelingen zullen zijn die de dingen klaar en maken richting de wederkomst van Jezus. En ik geloof ook dat in de laatste dagen de duivel er alles aan gelegen zal zijn om de kerk te verzwakken en de kerk te verlammen. En dat is iets wat wij soms vergeten om naar te kijken als we proberen de tijd te duiden. Achter dat zit ook dat de vijand juist in de laatste dagen wil dat de kerk klein, machteloos en in zichzelf gekeerd is en het liefst gespleten. Hebben we door dat dat ook een tactiek ook van de vijand is? Ik geloof ook in vrijheid. Mijn God is de God van vrijheid. Hij is de God die begon met een eigen keuze voor de mens. En daarom geloof ik ook in deze tijd juist in de vrijheid van keuzes. Zelf keuzes kunnen maken. Dat betekent dat we het niet altijd eens zijn met elkaar keuzes, met elkaars keuzes. En dat vind ik gezond. En ik hoop dat we ook in onze gemeente een klimaat hebben waar we het soms oneens over, met elkaar over dingen kunnen zijn. Ook als het over COVID gaat of wat dan ook. Daar een gesprek over kunnen voeren, misschien zelfs een discussie en tegelijkertijd elkaar omarmen omdat we broers en zussen van elkaar zijn. Ik hoop dat we daarmee het verschil kunnen maken in deze wereld. Even terug naar die preek van dominee Visser. En hij sprak over de Great Reset en hij linkte dat aan Openbaringen 13. En een aantal dingen omschreef hij mooi, een aantal ontwikkelingen. En Openbaringen 13 gaat onder andere over het beest wat opkomt. En het beest in Openbaringen 13, ik ga er niet helemaal op in, dat kan u desnoods zijn preek luisteren. Maar het lijkt iets moois wat mensen aanbidden. En het lijkt mooie dingen te doen. En de Bijbel zegt ook, het ziet eruit als een lam. Dus het is sweet. Het schildert iets moois. Het schildert iets moois om naartoe te gaan. En een van de conclusies die mij verraste, en wat ik een mooie conclusie vond, is dat hij zei, ik denk dat de mens is het beest. Ik ga hier niet zeggen dat het één op één waar is, onderzoek zelf, maar ik wil u aan denken zetten. Er zijn de mensen eigenlijk die steeds meer God op afstand zet en God onnodig verklaart en zichzelf eigenlijk tot God uitroept. En zegt, wij kunnen het en wij moeten het doen. En het is opmerkelijk, Openbaring 13 vers 18 zegt ook, hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En zoals het getal 7 de volheid van God is, zou je kunnen zeggen 666 is de volheid van de mens. De mens die denkt, wij hebben alles, wij kunnen alles en God is niet nodig en wij gaan deze wereld verbeteren. En wij gaan deze wereld gelukkig maken. Wij gaan het doen en niets anders is daarvoor nodig. De volheid van de mens die zichzelf superieur vindt. Die ook zegt, we moeten met één stem gaan spreken. We moeten één kant op, de neuzen één richting uit. De mens die God uitbandt, zegt God is niet langer meer nodig. En je zou dan kunnen zeggen, als dan het gaat over het teken van het beest, is dat dan niet veel meer dat als jij op de lange termijn niet denkt zoals de massa denkt, niet doet zoals de massa doet, het steeds moeilijker wordt om te leven, te handelen en je in deze wereld te begeven. Ik geloof niet dat het vaccin is. Er zijn mensen die daarmee worstelen. Denken, als ik het vaccin genomen heb, dan heb ik het teken van het beest en dan ben ik niet meer gered en dan is het over. Ik geloof daar pertinent niet in. Laat dat duidelijk zijn. Ik geloof er niet in. Ik geloof wel in keuzevrijheid. Om zelf te kunnen kiezen welke keuze je maakt. En in het beest gaat het ook duidelijk over het aanbidden van het beest en het niet meer aanbidden van God. Dat is eigenlijk de scheidslijn die daar wordt gemaakt. Een keuze om niet langer God te aanbidden, maar het beest, en ik zou zeggen eigenlijk de mens die het zonder God doet. U mag hier anders over denken, maar ik wil u even meenemen in die lijn van denken. We zien een maatschappelijke ontwikkeling. We zien de wereld veranderen in korte tijd. We leven in een tijd waar de technologische ontwikkeling misschien wel 1000 keer sneller is dan dat die in alle jaren vanaf het jaar 0 tot het jaar 1900 ooit gegaan is. De ontwikkelingen volgen zich op. En we zien ook dat deze maatschappij, en dat bedoel ik niet met doemdenken, maar zich wel ontwikkelt naar een controlemaatschappij. Je kunt je steeds moeilijker onzichtbaar bewegen in deze maatschappij. We vinden dat heel stoer om bij CSI te zien dat ze criminelen kunnen pakken doordat je kan trekken waar iemands telefoon is. Maar dat zegt dus ook wel iets. Dat zegt wel iets ook over deze maatschappij een controlemaatschappij is. We alles kunnen weten. Je belastingformulier is voor 90% ingevuld op het moment dat jij inlogt. Omdat alles gekoppeld is. We leven in een maatschappij en dat brengt ons ook hele goede dingen. Hè? Begrijp me goed, ook dingen waar we van genieten, dingen die we mooi vinden. Maar het is soms wel opmerkelijk, heeft u dat ook wel eens, dat je in een vergadering zit en dat je iets zegt en dat je Siri antwoordt. Heeft u dat nooit? Wij hebben dat wel gewoon in een vergadering. Zeg ik iets tegen mijn collega en zegt Siri, wat bedoel je? Waar kan ik je mee helpen? Of wat dan ook. Dus dat ding luistert op een of andere manier mee. Ik ga niet in de complottheorieën. Dus er zit aan de andere kant iemand alles te trekken van wat ik luister. Nee, ik zeg alleen dat de technologie dit kan. Dat dit is wat gebeurt, waar we gewoon in leven. Het is wel opmerkelijk dat als ik dingen op internet zoek, dat ik daarna ook de juiste advertenties krijg. Dat is lekker makkelijk. Maar het zegt ook iets. Het zegt dat we minder onzichtbaar zijn dan 30 jaar geleden. Minder op onszelf zijn. We leven in een maatschappij waarin we geloven dat alles maakbaar is als wij maar ons best doen. Dit vonden we ook het meest moeilijk met COVID. Dat alles wat we dachten te maken, te creëren, we even geen controle meer hebben. En je ziet ook dat de reactie is dat we eigenlijk dus meer controle weer willen krijgen. Jarenlang hadden we het idee dat de hele wereld maakbaar was en er gebeurt iets waar we geen controle op hebben. En ineens wordt alles in het werk gesteld om de controle te vergroten en dit onder de duim te krijgen. En daar zit iets goeds in, want allemaal willen we heel graag dat corona verdwijnt. Het is lastig, het is niet zwart-wit. En dat is ook wat zo lastig is soms op Facebook, dat alles zo zwart-wit neergezet wordt, terwijl het is niet zo zwart-wit. We leven in een maatschappij die verhardt. Er is een afname van tolerantie. En aan de ene kant hebben we tolerantie heel hoog in het vaandel staan. En vinden we het heel belangrijk dat we elkaar ruimte geven. Maar ik zie ook iets engs ontstaan als je buiten de gevestigde orde begint te denken. Dat er dan wel een stukje minder tolerantie is. De tolerantie heeft blijkbaar wel bepaalde grenzen. En mijn vraag is dan, wie bepaalt ergens waar welke grens is van wat er wel en niet mag? We zien in de afgelopen periode een verharding van standpunten. Ik ga daar zo meteen nog wat over zeggen. Maar ik schrik welke dingen nu soms in talkshows gewoon genoemd worden en serieus over gediscussieerd worden, waar als dat jaren geleden gezegd zou worden, iedereen zei, doe normaal, dit kan je niet maken om dat op die manier te zeggen. Er is een beweging aan de gang. En dat is gewoon een maatschappij waarin we leven. Twee termen zie je vaak voorbij komen. En ik vind het toch ook belangrijk om wat over te zeggen. De Great Reset en 2030. En belangrijk om ook gewoon even te kijken, wat is dat dan? Toen ik hiernaar ging zoeken, heb ik besloten alleen bij de mainstream media te blijven. Dus niet allerlei sites die van alles roepen, maar ik ben gewoon bij de Verenigde Naties gaan kijken. Ik ben bij het WEF, World Economic Forum, op de site gaan kijken. Gewoon gaan kijken wat het is, in plaats van dat ik 30 meningen van mensen over me heen krijg over hoe het zit. En het Klingendaal Instituut heeft een goed artikel over. Dus dat soort dingen, dat zijn een stukje mijn bronnen. Soms ook wel even belangrijk om te vermelden waar hou je informatie vandaan. 2030, ook zo'n term die rondgonst op alle social media. 2030, wat is 2030 nou precies? Dus ik ga u een beetje meenemen in wat dat precies is. 2030 gaat over de Verenigde Naties. En de Verenigde Naties heeft 17 SDG's geformuleerd. Dat noemen we ook wel Sustainable Development Goals. Het is nu net alsof ik les sta te geven. Maar ze hebben met elkaar gezeten en eigenlijk gezegd, we willen deze wereld beter maken. En we willen het goed voor deze wereld. En ze hebben 17 doelen gesteld waarvan ze gezegd hebben, we willen heel graag dat die in 2030 gerealiseerd zijn. En eigenlijk de kern van die doelen is een einde aan extreme armoede, een einde aan ongelijkheid, een einde aan onrecht en een einde aan klimaatverandering. Ik hoop niet dat er iemand is die hier zegt, nou daar ben ik echt tegen. Dat zie ik echt helemaal niet zitten. Nee, die doelen is op zich niks mis mee. Het is iets moois, denk ik, waar je probeert ook de wereld een stukje beter te maken. En deze doelen gelden voor de 193 lidstaten, zijn in 2015 vastgesteld en het doel was 2030 willen we dat gehaald hebben. 17 doelen, ze gaan over onderwijs, ze gaan over gelijkheid voor mensen, ze gaan over armoede, ze gaan over klimaatverandering. Eigenlijk op zich allemaal mooie doelen, waar je denk ik niets tegen kan hebben. Maar wat me opvalt, is dat je steeds meer ziet, wie mist er? God mist in het plaatje. En voor mij zit daar het probleem. God mist steeds meer in het plaatje. En het wordt, wij mensen gaan het doen. En God is niet nodig. En volgens mij zit daar de kern van het probleem. Dat God steeds meer naar de achtergrond gezet wordt. En niet langer nodig is. 2030 is niet een of ander magisch getal, zoals sommige complottheorieën ons willen laten denken. Nee, het is denk ik, het laat zien dat de mens het zonder God wil doen en ik denk dat het zonder God niet lukt. Toch? Ik denk dat God heeft de hemel en de aarde gemaakt, moeten we niet terug naar de schepper van deze wereld om te kijken hoe we het weer op orde moeten maken. En God wordt uitgebannen. En er zit iets in, wij als mens, wij gaan het geluk creëren, wij als mens, wij gaan het paradijs creëren. En wat daaronder zit is, we moeten dit met elkaar doen. En we moeten daarin op één lijn zitten. En we moeten daarin in één stroom gaan. En dat is even wat ik noemde, waar je merkt dat de tolerantie begint af te nemen. Dat als je daar anders over denkt, dat sommige mensen daar moeilijk mee om kunnen gaan. En steeds meer groeit het besef, we moeten dit met elkaar doen. En de onderstroom die daaronder zit is van, als we genoeg controle hebben, als we genoeg dingen kunnen doen, dan kunnen we dit mooie doel met elkaar bereiken. En tegelijkertijd zie je, je moet dus ook een stukje vrijheid inleveren om uiteindelijk met elkaar tot dat doel te komen. Is dit op zich slecht? Nee, dit is wat 2030 is. En van daaruit is er een roep om samenwerking gekomen. En dan begint de gedachtegang te lopen, want vanuit die roep van samenwerking begint dan ook de roep te ontstaan van, moeten we daar niet een soort centrale aansturing voor krijgen? Want als we dit willen bereiken, dan zijn we misschien wel veel te versnipperd. En moeten we dat veel centraler gaan aansturen en zou daar eigenlijk wat meer macht heen moeten? Toen kwam Klaus Schwab om de hoek kijken. Niet alleen in onze politiek, want daar werd hij genoemd, maar op vele andere plekken. Hij schreef een boek, The Great Reset. Wie is Klaus Schwab? Dat is niet iemand uit een James Bond film. Daar moet je er altijd aan denken. Hij is de voorman van het World Economic Forum. Belangrijk daarvan is te zeggen, dat is een netwerk. Het is geen machtsorgaan wat beslissingen neemt of wat dingen door kan zetten. Zo wordt het soms wel neergezet, maar dat is het niet. Er komen daar op die conferentie allerlei, en ik heb van de week even naar hun podcast zitten luisteren. Er komen daar allerlei lidstaten, maar ook allerlei grote bedrijven kunnen daar aansluiten. En er wordt met elkaar gesproken, eigenlijk, hoe moeten we deze wereld beter maken? Hoe moeten we het beter doen? Dat wat hij zei over de Great Reset is geen nieuw idee wat ineens nu naar boven popt. Ik denk, hebben we nooit is er wat van geweest en ineens komt iemand met dit idee. Nee, het is ineens in de media gekomen, maar al veel langer leeft het idee dat er een centrale aansturing moet komen. Dat er centrale machtsorganen moeten komen. Daar is onze EU uit voortgekomen. Daar is de Verenigde Naties uitgekomen. Dus het is al een veel langer een proces wat zeg maar aan de gang is en niet ineens iets wat oppopt. Dus een gedachtegoed wat al langer leeft, maar wat wel zijn weg steeds verder vindt. En hij heeft geopperd ook van, eigenlijk zou er een soort wereldregering moeten komen. Een wereldregering die alles aanstuurt en die steeds meer macht heeft om de wereld beter te maken. En Schwab zei, om die doelen te bereiken, is een nieuwe politieke en economische orde nodig. En hij stelde een machtsverschuiving voor. En hij zegt eigenlijk, de macht van grote techbedrijven en andere, dat de NGO's noemen we dat, non-governmental organizations, organisaties die groter zijn dan een natie, die dus ook niet meer door een natie gecontroleerd kunnen worden. Je ziet hoe moeilijk bijvoorbeeld de Amerikanen het vinden om nog enige greep op bijvoorbeeld een Facebook te krijgen. Die roepen ze dan wel ter verantwoording, maar Facebook is inmiddels zo groot, die is echt niet meer onder de indruk van de Senaat. Dus er zijn bedrijven die zo groot geworden zijn en soms financieel krachtiger dan sommige landen. En een enorme invloed. En dan zei je eigenlijk, wat je moet doen, is je neemt alle landen bij elkaar, je neemt ook dat soort grote bedrijven bij elkaar en dan gaan wij het met elkaar doen. Even een kanttekening, dat betekent dus ook dat de democratische invloed steeds kleiner wordt. Minder wordt. De vraag is of we dat moeten willen. Ik ga dit niet zozeer duiden als goed of slecht. Ik ga je gewoon vertellen wat er op dit moment leeft. Een andere ontwikkeling die we zien, is dat er dus bedrijven zijn die een enorme grote maatschappelijke invloed hebben. Ook invloed op hoe mensen reageren, wat mensen denken en hoe mensen doen. De invloed van een Facebook en een Twitter is enorm op de meningsvorming van mensen, de gedachten van mensen. En ze hebben soms grotere invloed dan onze eigen politiek op ons leven. En dat is iets waar we wel rekening mee moeten houden. En tegelijkertijd is dit, als je bijvoorbeeld kijkt naar Facebook, is dat een bedrijf waar iemand achter een bureau dus ook bepaalt wat fake news is en wat het niet is. Waar het labeltje bij geplaatst wordt van dit is wel echt of is dit niet. Wie bepaalt dat? Wie verzint dat? er was ooit ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. En daar zien we een verschuiving in plaatsvinden. Ik zeg het even niet van, oh en dit is het, maar ik zie een verschuiving plaatsvinden waar ik me soms best zorgen over maak. Maar ik denk, wat gebeurt er? Wie bepaalt dus wat ik wel mag lezen, niet mag lezen en waar het etiketje fake bijgeplakt wordt of het etiketje waarheid. Iemand anders gaat dat dus voor mij bepalen op een of andere manier. Nou ben ik er niet voor dat alles maar op Facebook gepletterd wordt. Begrijp me goed. Maar u snapt een beetje wat ik ermee wil zeggen. Een ander iets is dat je met je algoritme voortdurend gevolgd wordt. En je soms, en ik weet niet of u de documentaire Social Dilemma heeft gezien. Zijn er mensen die hem gezien hebben, Social Dilemma? Hij staat op Netflix. Het is een aanrader om te kijken, omdat het een inkijkje geeft in wat ook de social media doet. Het is geen complottheorie, het is echt mooie documentaire. Maar die geeft aan Facebook, onder andere, maar ook Instagram, meet hoe lang jij naar een plaatje kijkt. Dus als jij scrolt en je vertraagt iets, dan noteert Facebook dus dat je blijkbaar daarin geïnteresseerd bent. Want je hebt daar 1,2 seconden langer naar gekeken. En dat wordt opgeslagen in een algoritme, zodat ze denken, hey, dat soort dingen vind je interessant. Dus we zorgen dat er meer van dat soort dingen op jouw tijdlijn komen. Dat is mooi, dat is handig, dat is voor bedrijven mega handig. Maar tegelijkertijd kan het er ook voor zorgen dat je in een soort tunnelvisie komt. Van ja, maar, en dat zeggen mensen ook, ik zie het overal op Facebook. Terwijl een andere zegt, ik zie het nergens op Facebook. Dat klopt ook wel, want die heeft waarschijnlijk doorgescrolld bij dat stukje. En jij toevallig niet. En dit kan over Lego-blokjes gaan, dit kan over alles gaan. Maar het zegt iets dat je dus wel gestuurd wordt in hoe je denkt. Is Facebook dan verkeerd? Is Facebook gelijk van de duivel? Dat is niet wat ik bedoel. Dat is niet wat ik wil zeggen, want ik geniet er ook van. We kunnen er als kerk ook hele mooie dingen mee doen. Maar zijn we gewoon zelf bewust van wat er om ons heen gebeurt? Je wordt dus ook gevolgd in wat je doet. Ik zei al, die non-governmental organizations als farmaceuten, Apple, Facebook zijn enorm groot. En hebben vaak meer invloed en financieel krachtig. En daarom ontstaat de roep, en daar zie je een verschuiving, om meer internationaal samen te gaan werken. En wordt er een appel gedaan, dat was het voorstel. Dat is dus helemaal niet iets wat al gaat gebeuren, maar een gedachtegoed wat steeds breder gaat leven, is dat er een soort centrale aansturing moet komen om met elkaar deze wereld beter te maken. En Klingendaal schrijft in zijn artikel, de kanttekening hierbij is dat democratieën zullen verzwakken en ook de democratische invloed zal afnemen, mocht dit ooit zo gaan gebeuren. Er zit dus wel iets van, we moeten iedereen op één lijn krijgen. Dit is geen complot, dit is gewoon wat om ons heen gebeurt, waar we mee te maken hebben, waar we een aantal hele mooie dingen van hebben, waar we een aantal hele mooie dingen van bereikt hebben, maar waar ook wel wat kanttekeningen en gevaren aan zitten. Want ik zie om me heen een soort denken ontstaan en ruimte voor een denken ontstaan, dat het niet helemaal meer gewaardeerd wordt als je er anders over denkt. Als je over dingen anders denkt. De ruimte om anders te denken lijkt steeds kleiner te worden. Zeker als het niet past in de mainstream van wat we met elkaar willen. En daarmee kun je bepaalde vrijheden wel kwijtraken. Ik hoor meningen die vroeger niet denkbaar waren dat ze geuit zouden worden. Ik schrok, we zaten aan de koffie op mijn werk en een van mijn collega's zei, ik weet niet of ik in de toekomst nog wel les wil geven aan mensen die niet gevaccineerd zijn. Normaal gesproken zou zo iemand gelijk een stortvloed aan tegenmening krijgen. En de atmosfeer is anders als het over dit soort dingen gaat. Ik schrik ervan als er van de week in talkshows wordt gesproken. We moeten eens over nadenken als de druk op de zorg toeneemt. Of we dan mensen die niet gevaccineerd zijn nog wel op willen nemen. Het kan helemaal niet. Hè? Menno, jij zei dat ook zo mooi vrijdag van, dat kunnen we helemaal niet doen. Maar het feit dat dit geopperd wordt, dat het niet gelijk om zeep geholpen wordt door mensen. We zeggen, nou, dat snap ik. Want die groep brengt ons in gevaar. Voelt u een beetje wat er met het denken gebeurt? Dat vind ik zorgelijk. Dat vind ik eng wat daarin gebeurt. Waarom gaat dit alleen over COVID? Nee, hoe gaat dit dan strakjes verder? Betekent het ook dat als er straks iemand die 40 jaar gerookt heeft opgenomen wordt, zegt van, hé, je hebt 40 jaar gerookt. Dat was je eigen keuze, hè? Dus Sorry, iemand die dronk achter het stuur zit en een ongeluk heeft veroorzaakt. En de ambulance komt eraan en zegt, oh, maar jij bent dronken, laat maar liggen. Het was een eigen keus, geef druk op de zorg. Of gaan we strakjes zeggen tegen mensen die ernstig ziek zijn, zeggen, nou eigenlijk is jouw leven wel voltooid. Want nu kost je eigenlijk alleen nog maar geld. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Ik vind het eng dat er ruimte is om die kant op te denken dat daarover gesproken wordt. Ik hoop bij God dat we nooit die kant op gaan. Maar snapt u een beetje wat ik bedoel met het denken, hoe dat verandert? We leveren vrijheden in. Als ik kijk dat in de afgelopen jaren er zoveel geïnvesteerd in de AVG. Ik mag iemand zijn naam van een leerling nog niet in de mail zetten. En tegelijkertijd zie ik aan de andere kant hoe vrijheden soms gewoon ingeleverd worden. En hoe de maatschappij polariseert. En dat vind ik eng. Het gaat me niet zozeer om alleen de keuzes, maar het gaat er me om hoe mensen tegenover elkaar komen te staan. Hoe er iets lelijks komt in de maatschappij. Hoe er iets verhards komt in de maatschappij. Daar hebben we mee te maken. En in dat alles lijkt de ruimte voor God af te nemen. Alleen maar meer af te nemen. De mens gaat het doen. Wij gaan deze wereld verbeteren. En ga mee in de stroom. We moeten dit met elkaar doen. We moeten het met elkaar oppakken. En niet zozeer meer vanuit de dialoog, maar soms meer vanuit dat je gepusht wordt om een bepaalde kant op te gaan. Wat me opvalt, is dat tegelijkertijd alle normen en waarden van God komen onder vuur te liggen. Opmerkelijk dat daar alles over gezegd mag worden. Dat daar alles door. Als ik kijk, je mag niet meer zeggen mannelijk en vrouwelijk schiep bij hen. Want we kunnen wel, ik weet niet hoeveel, en ik ga niet voorbij aan die problematiek, maar mannelijk en vrouwelijk schiep bij hen. Je mag het bijna niet meer zeggen. Het huwelijk als verbond. Zeggen, nee, maar er zijn heel veel andere manieren van samenleven en samen vormen. Je mag niet meer exclusief zeggen dat jij gelooft in het huwelijk en dat dat de manier is waarop God het bedoeld heeft. Er mag soms geen norm meer zijn. Geen goed of geen fout. Behalve als je anders denkt. En ik vind dat een enge ontwikkeling waar we mee te maken hebben. De wereld is in beweging. Dat geeft een stukje zorg. En daarom snap ik wel dat soms ook die complottheorieën lijken grond te vinden. Want het is wel, er is ergens zorg in mensen. Alleen hoe kunnen we hier goed mee omgaan? En Openbaringen schetst ons ook dat in de laatste dagen er best dingen zullen gebeuren. Nu is de vraag, jij en ik. Als dit soort dingen gebeuren en we niet precies weten hoe het zal uitlopen, hoe het zal gaan, daar wil ik me ook helemaal niet aan branden. Maar wel dat er zorg is. Wat moeten we daarmee? Want het gevolg wat ik zie is dat het heel veel angst brengt onder mensen. En dat het heel veel verwarring brengt. En dat mensen soms een beetje de weg kwijt zijn. In gelovigen hun weg kwijt zijn. Wat doe ik? Doe ik het goed? Doe ik het fout? Is God nog voor mij, tegen me? Is dit wel het teken van het beest? Is het dat niet? Moet ik zus zo? En eigenlijk bang zijn geworden. Bang voor wat komen gaat. Wat gaat er gebeuren? En hoe kom ik onder druk te staan? En het zijn mijn kinderen en et cetera. En ik zie angst zie ik om me heen plaatsvinden. Onder mensen, maar ook onder christenen. Bang voor de toekomst. Bang voor alles wat gaat komen. Angst zorgt altijd voor drie reacties. Namelijk, verlammen, vechten of vluchten. Dat zijn de drie reacties die komen op angst. Vluchten, ik doe alsof het er niet is. En ik duik ergens in mijn cocon. En vanmorgen hadden we het daar nog even over hoe iedereen, sommige mensen, hun gezinnetje invluchten. Hun veilige stukje invluchten. En eigenlijk alles wat er is een beetje uitbannen. Ik vlucht eigenlijk weg over de situatie. En ik wil er verder niet over nadenken. Als wij het dan maar met elkaar goed hebben en met elkaar regelen. Vluchten. De tweede reactie die we soms zien is vechten. En dat is de contra-reactie, waar mensen beginnen te slaan en mensen beginnen te roepen. En soms ongenuanceerd ook hun dingen op Facebook, Twitter of wat dan ook neerzetten, wat vaak niet doordacht is, wat ook soms niet gefundeerd is. En wat in plaats dat het iets teweeg brengt, soms alleen nog maar meer angst of meer polarisatie teweeg brengt. Vechten, boos worden, geweld. Derde reactie is verlammen. En verlammen is eigenlijk dichtslaan. En dat betekent eigenlijk dat je dat het naar binnen slaat. En dat de angst binnenin heviger wordt. En dan dat soort dingen komen, ben ik dan nog wel gered? Ga ik het volhouden? Hoe wordt dat voor mijn kinderen? Wat gaat er allemaal gebeuren? En je eigenlijk nu al beleeft wat er misschien in jouw gedachten ooit in de toekomst zou kunnen gaan plaatsvinden. Je lijdt nu al voor iets wat misschien wel nooit gaat gebeuren, of misschien iets wat ooit gaat gebeuren. En die drie reacties zijn alle drie zijn killing. Alle drie zijn ze een gevolg van angst. En angst is een verkeerde bron. Angst is nooit Gods bron. En het is ook nooit de bron waarmee God zijn kerk wil vullen. Angst komt in die zin niet van God. Want God is de God van vrede. Dat is wat God wil brengen. En daarom is het belangrijk om te kijken van, die angst die probeert soms wel levens te pakken. Hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Ik zie dat het grootste wapen van de vijand is angst. Maak mensen bang en je creëert deze drie reacties. En ik denk dat de vijand er alles aan gelegen is om angst te brengen. Angst verlamt. Wat als het hem lukt om juist in een tijd als deze de kerk te verlammen? Dat is een gedachte om over na te denken. Wat als het de vijand lukt om juist in een tijd als deze de kerk te verlammen of de kerk tegen elkaar te laten vechten? Zou het hem niet helemaal in de kaart spelen? Zou het niet helemaal zijn wat hij graag wil? Laat die kerk maar verlamd zijn van angst. Laat die kerk maar vluchten van angst. Laat die kerk, laat die christen maar vechten van angst. Ik denk dat dat gebeurt. En ik denk dat God iets anders wil in deze tijd. Er gebeurt van alles om ons heen. Maar ik geloof dat God juist zijn kerk krachtig wil maken en niet angstgedreven. En ik had vanmorgen hier in mijn kantlijn gezet, dus ik moet even lezen. Je kunt mensen nooit tot God leiden door ze bang te maken. Angst leidt nooit tot vrede. En daarom geloof ik dat het geen enkele zin heeft dat sommige christenen allerlei angsttheorieën op hun Facebook et cetera gooien en de lucht ingooien, want angst leidt nooit tot vrede. Jezus leidt tot vrede. Hij is degene die vrede brengt. En onze boodschap moet ook niet een boodschap van, omdat we zelf bang zijn, van angst zijn van wat er gaat gebeuren. We moeten wijzen naar degene die te volgen is. Naar degene die ons voorgaat in alles. Ik zie dat Jezus en de eerste gemeente waren superkrachtig in een enorm gepolariseerde maatschappij. Dat was geen happy maatschappij om in te komen. Met aan de ene kant de Romeinen, zo antichristelijk als je maar zou willen zijn. En aan de andere kant de Joden die Jezus vervolgden. En midden in die maatschappij zie ik een krachtige Jezus en ik zie een krachtige kerk. En dat is waar ik met elkaar over na wil denken. Hoe kunnen we met elkaar die krachtige kerk worden? Angst vernauwt je blik. Angst brengt je in een soort tunnelvisie. En ik geloof dat sommige mensen proberen de tijd waarin we leven te duiden, maar als je dat doet vanuit angst, dan brengt je duiding van de tijd geen rust, maar het brengt meer angst. Als je niet eerst met de angst afrekent, zul je nooit de tijd waarin je leeft kunnen duiden, want dan zie je bij wijze van spreken alleen nog maar de ellende die op je af zou kunnen komen. Dat is waar je blik dan naartoe getrokken wordt. We moeten eerst hier intern dealen met wat er gebeurt, voordat we als het ware kijken en proberen te duiden wat er om ons heen gebeurt. Onder elke angst, laat een mooi boek wat over angst ging zijn. Onder elke angst zit in diepste zin soms de prikkel van doodsangst. Dus de angst om dood te gaan, de angst om alles te verliezen, de angst om alles kwijt te zijn. Mijn leven is dan niet meer wat het nu is. De grip die ik nu heb, ben ik dan kwijt. Dat is eigenlijk het principe van angst, dat je grip kwijt bent en dat je je controle kwijt bent. En belangrijk is dat we die prikkel als eerste wegnemen. Als die er niet is en we kijken naar wat er om ons heen gebeurt, dan gaan we alleen maar denken hoe we kunnen overleven in wat er om ons heen gebeurt. Je zou kunnen zeggen, we willen een soort omgevingscontrole hebben. Controle hebben op wat er om ons heen gebeurt. Dus als we leven uit angst, zijn we alleen maar te bezig om de wereld waarin we leven te overleven, in plaats van dat we zicht hebben op welke plek God ons geeft in deze wereld. Voel je het verschil? In plaats van overleven van wat er om ons heen gebeurt, te geloven, maar God geeft ons een plek in deze wereld. Zoals Jezus zijn plek innam in de wereld. Zoals de eerste gemeente zijn plek innam in deze wereld. God geeft ons een plek, maar dan moet je afrekenen met het stukje angst. Openbaringen, ik weet niet hoe je dat vindt, maar dat was vroeger altijd mijn angstboek. Herkennen mensen dat? Je dacht, ik vind eigenlijk elk gedeelte wel mooi. Ik kan ook wel leven met al die oorlogen in de Bijbel, et cetera. Mooie ridderverhalen, daar kon ik dan. Maar openbaringen, daar werd ik soms echt bang van. Het was mijn angstboek. En weet je hoe dat komt? Omdat in onze maatschappij, als het over openbaringen gaat, we vaak focussen op alle moeilijke dingen die dan zouden gaan komen. Maar weet je waar openbaring over gaat? Over de wederkomst van Jezus. Dat is wat de openbaring is. Het gaat over Jezus die terugkomt. En wat ondergesneeuwd raakt, is wat zijn kerk is in openbaringen. We zijn allemaal bezig met het beest en het teken van het beest en al heftige dingen. En ik zeg niet dat we dat niet moeten doen, maar ik zeg dat het soms wel uit balans is. Want in die hele tijd spreekt God ook over zijn kerk. De focus van openbaringen is hoop. Hoe moeten we dan in dit alles bewegen? Want ik wil u warm maken voor deze tijd. Ik wil u gepassioneerd maken voor deze tijd. Hoe moeten we in dit alles bewegen? Mijn excuses als ik iets langer preek, maar nu stoppen zou niet goed zijn. ik moet hem afmaken, maar hoe moeten we in dit alles bewegen? Kent u dat verhaal? Jezus in de boot en het gaat stormen. In Marcus 4 lezen we dat. En Jezus ligt te slapen in de boot. En het begint te stormen. En dan stel ik me zo voor, die boot die gaat heen en weer. En de discipelen, staat er ook, ze zijn bang dat de boot vergaat. Het eerste wat ze waarschijnlijk gedaan hebben, is met de zeilen aan de gang, met de boot aan de gang. En eigenlijk de hele tijd zijn ze gefocust op de storm en op de kracht van de boot. Gaat de boot dit houden? Pas als ze tot de conclusie komen dat de boot het niet gaat houden en dat de storm te groot is, is er één slimmer die denkt, we hebben hem nog in de boot. Dat is toch eigenlijk raar? Heel lang is hun focus niet op degene die in de boot is, maar hun focus is op de kracht van de boot zelf en op de storm. En heel lang proberen zij de controle te krijgen en pas op het allerlaatste moment komen ze in nood, komen ze erachter, maar we verliezen dit gevecht. En dit is ook wat ik in deze tijd om me heen zie. Zoveel mensen zijn krampachtig bezig om grip te krijgen op wat er op ons heen gebeurt. Is het dit? Is het dat? En dan horen ze die uitleg. En dan horen ze die uitleg. En soms is het lastig wat er waar is of niet waar is. En ze proberen grip te krijgen. We moeten dit, en we moeten dat, en we moeten zus, en we moeten zo. En we proberen die boot maar op te kalafateren. En maar zicht te krijgen op de storm. En we vergeten wie er in onze boot is. Jezus is in onze boot. Jezus wist al lang dat ze een storm ingingen. Jezus wist alles, dus die wist dat op het moment dat ze die boot ingingen, we gaan de storm in, hij dacht, ik ga een tukje doen. En misschien dat hij wel dacht, ik ben benieuwd wanneer ze komen. Wanneer denken ze nou aan mij? Wanneer zijn ze op mij gericht? In plaats van op die storm. In plaats van op al die dingen eromheen gebeuren. En ik zeg niet dat je je ogen dicht moet doen voor de realiteit. Ik zeg wel dat je niet moet je laten leiden tot in het diepste van je ziel door de dingen die om je heen gebeuren. Daar zit het verschil. Dus niet een soort blind ogen dicht. Maar zeggen, oh, ik zie de storm. Maar ik weet ook wie er in mijn boot is. Dan pas maken ze hem wakker. Is dat niet wat de Bijbel zegt? Hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. En volgens mij is het belangrijk, waar zijn onze ogen op gericht? Zijn we van slag als een Klaus Schwab ergens roept dat hij dat gaat doen? Misschien gaat het op die manier gebeuren, ik weet het niet. Misschien komt er een wereldregering, misschien wordt het inderdaad moeilijk. Ik geloof dat dingen moeilijker gaan worden, lastiger gaan worden. Maar man, weet je wie ik in mijn boot heb? En hij zegt dat hij altijd bij me zal zijn. Hij zegt dat hij me altijd zal leiden. Dat hij altijd voor me zal zorgen. Dat is waarom de eerste gemeente in de druk gewoon doorging met evangeliseren. Omdat ze wisten, hij die in mijn boot is, is sterker dan die in de wereld is. En ik heb het idee dat we dat principe opnieuw terug moeten vinden. Openbaringen laat zien wat er gebeurt tot aan de wederkomst. En we zaten op Place de Vosges, oudste plein van Parijs, in het zonnetje, terwijl u hier in de regen zat. En we zaten over deze dingen te praten samen. En ineens zei Margot, en ik wil je dat goudklompje ook daar de eer voor geven, want ik kwam voor jou. En je zei, Danny, als ik kijk in openbaringen, dan in alles wat er gebeurt, nergens roept God zijn gemeente op om te gaan vechten. Nergens roept God zijn gemeente op om op de barricade te gaan. Nergens. God roept zijn gemeente maar tot één ding op, om een stralende bruid te worden. En dat is een eike, dat is eentje om binnen te laten komen. Als je dan parallel trekt naar Jezus. Jezus ging in een wereld die anti-God was, niet op de barricade. Hij haalde zelfs mensen uit verzetsgroepen. Simon de Zeeloot zat waarschijnlijk in een verzetsgroep. En Jezus zei, even kappen joh. Dit is niet de manier, dit is niet de weg. En wat deed Jezus? Hij bracht een krachtig koninkrijk midden in die tijd. Hij bracht de kracht van God in die tijd. Wat deed de eerste gemeente? Ging niet vechten toen ze vervolgd waren. Ze zeiden, wie heeft er een zwaard? Maar ze zeiden, prima, dan gaan we naar de dorp hieromheen. Gaan we daar doen. En wat staat er over de eerste gemeente? Er waren genezingen, bevrijdingen, bekeringen. Zij brachten de kracht van het koninkrijk. En ik denk, en ik was er echt door geraakt toen je dat zei, Margot, van, hey, het is dus belangrijk dat wij nu met elkaar die krachtige bruid gaan vormen. Het is mooi als Paulus daarover spreekt in Efeziërs 5 vers 27. Zegt hij daar het volgende over de gemeente. Opdat hij haar, de gemeente, in heerlijkheid, letterlijk staat er, en Amplified zegt dat mooi, glorious splendor, dat is krachtig, dat is groot, dat is vol van glorie, voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel, of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dat is de gemeente die net Openbaringen uitkomt. Dat is dus geen kleine, gedecimeerde, nietszeggende, in de kreukels liggende gemeente, vol van angst en weet ik veel wat. Dat is niet de bruid die Jezus hier noemt. Hij heeft ook glorious splendor. Fantastisch. En is dat niet de hoop en de focus waaraan wij vast mogen houden? Focus om die bruid te zijn. Ik wil geen bruid zijn, ik wil sowieso niet echt een bruid zijn, maar ik wil geen bruid zijn met een gescheurde jurk en vieze kleren en weet ik wat. Nee, juist in deze tijd is Gods belofte aan zijn gemeente, ik maak je tot een stralende bruid, krachtig, vol van glorie, zoals de eerste gemeente vol van glorie was. God waakt over zijn bruid. En vanmorgen had je nog zo'n mooie zin, ik heb hem gewoon genoteerd. Toen zei je, ik geloof, er gaan wonderen gebeuren wanneer de kerk in de knel komt. Geloven we dat met elkaar? Geloven we dat juist de wonderen van God gaan gebeuren als dingen in de knel komen? Dus dat we helemaal niet zo bang hoeven te zijn voor die storm. Want wie is er in mijn boot? Hij is in mijn boot. En de noodzaak voor wonderen wordt dan groter. Geloven we dat God verantwoordelijkheid neemt voor zijn bruid? Dat God komt voor zijn bruid? Dat God zorgt voor zijn bruid? Jezus zegt het ook, wees niet bang over wat je moet zeggen. Ik geloof dat de kerk stralend zal zijn in de laatste dagen. Maar belangrijk is, wat is er op ons netvlies? De storm of de man in onze boot? Wie staat er op ons netvlies? De bruidegom die in de boot is. En we zien hem vaak niet omdat we zo bezig zijn om met de golven en onze boot. En ik zou ook heel veel mensen willen aanraden, stop met allerlei dingen de eter als het ware in te slingeren. En vertel me wie Jezus is. Laat zien wie hij is. Laat zijn glorie en splendor zien. Dan ben je een bruid die straalt. En anders ben je alleen een bruid die mekkert. Toch? Ja. En dan wordt niemand, het is allemaal zo moeilijk om ons heen. Ah, dit en dat, zus en zo. Ja, nou ja, prima, dat weten we dan nu. Heb je een antwoord? Jezus is mijn antwoord. Hij is groter dan wat er ook is. En ik geloof dat dat zo belangrijk is. Jezus zei tegen Petrus, kijk niet naar de golven, maar kijk naar mij, toen hij uit de boot was gestapt. Andere preek, maar wel mooi. Weet u, onze angst is soms groter dan degene die in onze boot is. En daar gaat het mis. God wil iets doen in zijn kerk. En ik dacht, en daar, ik ga nu wel echt naar het einde. Wat moeten we doen vandaag? Is dit de tijd om Jezus wakker te maken? Het klinkt een beetje raar, hè? Jezus wakker maken. Maar in het plaatje van die boot, is dit de tijd dat we al onze energie en kracht moeten gaan steken in, hij die in mijn boot is, moet wakker worden. Ik wil hem wakker maken. Weet je, en ik denk dat Jezus al lang wakker was. Ik denk dat hij daar lag op die boot, zo met ogen dicht. Deed ik vroeger ook wel eens, maar dat was dan meestal als de kinderen huilden 's nachts. Maar ik denk dat hij daar lag in die boot met zijn ogen dicht en denk, ben benieuwd wanneer ze het van mij gaan verwachten. Ben benieuwd wanneer ze komen. Ben benieuwd wanneer ze komen. Ik wacht. Ik geloof dat God wacht. Ik geloof dat de Heilige Geest wacht. Ik geloof dat Jezus wacht op het moment dat zijn kerk stopt met schreeuwen tegen elkaar. Schreeuwen deze wereld in. En gewoon begint te roepen naar de hemel. Zegt, Heer Jezus, we hebben u nodig. Hem zoeken. Hem prioriteit geven. Mensen, ik zeg niet dat je niet bang mag zijn. Want dat gebeurt. Ik zeg alleen dat de plek om van je angst af te komen, is hier met elkaar. Met elkaar voor elkaar te bidden. Antwoord op je angst is juist om met elkaar te bidden. Met elkaar te aanbidden. Met elkaar God te zoeken, zodat de heerlijkheid van God je leven kan gaan vullen. En het zegt niet dat je zegt, oh, en nu is de formule, nu moet al mijn angst weg zijn, nu mag ik nooit meer bang zijn. Nee, daarom kom je volgende week ook gewoon weer terug. Omdat hier is degene die angst uitdrijft. Hier is degene die je bemoedigt. Dit is de plek waar woorden en van leven over elkaar uitspreken. Weet u, we gaan die cursus doen, Gods stem verstaan. Dat is niet omdat we een leuk speeltje profetie hebben. Van, ah, dat vinden we leuk, omdat profetie is grappig en mooi. Weet je waarom? Omdat ik denk dat het ernstige noodzaak is dat in deze tijd we Gods stem gaan verstaan. In ons eigen leven. Dat die Bijbel gaat spreken. Dat we hem ontmoeten en dat we hem horen. Het is niet een leuk evangelisch speeltje. Het is noodzaak om daarmee aan de gang te gaan. Om Gods stem te horen. En hem te ontmoeten. Dat we met elkaar gaan om hem echt te kennen. Elkaar hier bemoedigen. Voor elkaar bidden op de bres staan. En zeggen, man, ik ging hier weg. En denk, ja God, u bent uw God van wonderen. Wat er ook gebeurt deze week. En wat er in deze wereld ook gebeurt. Hij is in mijn boot. En ik heb hem wakker gemaakt. Wortelen in hem. Dat is waarom we het thema Growing Strong hebben. Niet omdat we een soort bodybuilders moeten worden. Maar omdat het de zaak is in deze tijd dat we krachtig wortelen in het geloof. Zodat de angst niet de kerk zal drijven. Maar we een krachtige, stralende bruid zullen zijn. Hem ervaren, hem kennen. Twee teksten. Wat zegt Corinthiërs? Daarom mijn geliefde broeders. En Paulus zegt dit nadat hij het over de prikkel van de dood heeft gehad. De laatste vijand die overwonnen moet worden. En dan zegt hij, ook al zijn er dus vijanden in je leven, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, zusters ook. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is geweest. In een tijd waarin het moeilijk is, zegt Paulus, hey, wees standvastig. Hou je vast. Daarom hoop ik ook weer dat we allemaal gewoon weer in de kerk zullen zijn elke week. Dat is anders dan thuis. Ik zeg, hier bemoedigen we elkaar. Hier zijn we standvastig. Hier gaan we voor elkaar. En hier zijn we onwankelbaar. En als er iemand wankelt, staat daarnaast iemand die hem overeind houdt. En die voor hem bidt. En die hem helpt. En het laatste. Jezus zegt het volgende tegen zijn discipelen. Als hij ze eigenlijk de wereld instuurt. Op dat moment ook geen makkelijke wereld. Maar de trooster. De Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles onderwijzen en in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Dat is controle. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Mijn vrede geef ik u. Dat is een andere focus. En ik hoop dat ik dingen uiteen heb kunnen zetten. En u hoop, vrede geef. Laten we samen bidden, Heer Jezus. We leven in een wereld waar van alles gebeurt. Hier een wereld waarin ook pionnen op zijn plek gezet worden. Waar dingen in de laatste dagen ingaan. Maar ik bid, Heer, dat we niet verleid zullen worden. Om ons hele blikveld alleen door die dingen te laten vullen. Wat er in deze wereld gebeurt. Maar ik bid, Heer, dat onze blik zal gaan naar degene die in de boot is. Degene die sterker is, hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Heer, we zien soms gewoon verwarring. Sommigen heel angstig, anderen gewoon met onrust in hen. Maar u zei het, Heer, ook op dit laatste moment, mijn vrede geef ik je. En ik bid, Heer, dat u vandaag ook vrede begint te geven. En ik wil vanmorgen wil ik een uitnodiging doen. En ik ga je vragen om naar voren te komen. En op het moment dat ik die uitnodiging doe, wees niet bang. Je komt niet in beeld, want er zal de band of het kruis in beeld gebracht worden. Dus je bent niet op de stream. Maar ik wil je vragen, als jij dit herkent, zeg ja, joh, ik vind het gewoon soms spannend deze tijd. En het is soms onrustig in mij. Het hoeft niet altijd een hele grote angst te zijn, maar ik voel wel de onrust. En ik heb soms mijn vragen, soms blijven die gaan in mijn hoofd. En ik had zo op mijn hart dat God zei, zoals Jezus vrede gaf, zo wil ik eigenlijk dat je vanmorgen vrede uitdeelt. Dan willen we een moment gewoon voor je bidden en als het ware die vrede over je leven uitspreken. Jezus is de verbreker van angst, de verbreker van onrust en is de gever van vrede. En ik vraag dan moed, je bent niet een zwakke christen als je naar voren gaat. Je bent gewoon echt en reëel. En ik wil je vragen, als jij dit herkent, zegt, hey, bid eigenlijk voor me. Want ik vind deze tijd best spannend of ik vind het lastig. Of ze vragen, wil ik je vragen om gewoon een moment op te staan en naar voren te komen. Je komt niet in beeld, maar kom dan naar voren toe.